Mededelingen namens de kerkenraad. Gisterenmorgen is overleden onze oude zuster Kiewiet Vos. Ze mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. De rouwdienst zal worden gehouden aanstaande woensdagmiddag om 13:30 in de zaal achter de kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis zal er gelegenheid zijn om te condoleren. Vanmiddag om 3:00 hoopt voor ons voor te gaan onze oud-predikant dominee P. Roos. Om 3:00. Volgende week zondag hoopt onze eigen herder en leraar weer voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil aan wij leven. De collecten vandaag, de eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de bouwkas. Volgende week zondag 1 collecte bestemd voor de kerk. Op het bord staat Psalm 42 vers 3, maar in verband met het overlijden van zuster Kiewiet Vos zingen we Psalm 89 vers 19... Gedank, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wankt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Heere, zo zij ons begin, in uw naam, onze voortzetting in uw kracht, aangeef dat het einde van deze dienst mag strekken tot de eer en verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Amen. We vangen deze dienst aan met het zingen van Psalm 42 vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? 42 vers 3. De schriftlezing kunt u deze morgen vinden in het Nieuwe Testament en dan wel 1 Timotheus 1, de eerste 13 versen. Doch vooraf de wet des Heren en na de wet des Heren zingen we als antwoord op de wet: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit haar diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde let dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, aan mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknacht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet acht breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknacht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nu 1 Timotheus 1, de eerste 13 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, die onze hope is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, aan Christus Jezus, onze Heere. gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen aan oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen, afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Doch we weten dat de wat goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat aan de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen, aan de halstarrigen, de goddelozen aan de zondaren, de onheiligen aan de ongoddelijken, de vadermoorders aan de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. We hopen u deze morgen een predikatie te lezen, en wel over het voorgelezen schriftgedeelte. En dan wel bijzonder kunt u onze tekst vinden in 1 Timotheus 1, daarvan het eerste vers, alleen deze woorden: aan de Heere Jezus Christus, die onze hopen is. Geliefde gemeente, als we gaan nadenken over de hoop, dan moeten we beginnen op te merken dat het Bijbelse begrip hoop heel iets anders inhoudt dan ons woord hoop. Het woord hoop in onze Nederlandse taal brengt tot uitdrukking twijfel aan onzekerheid. Als u zegt, ik hoop dat het morgen mooi weer is, dan kan het ook anders zijn. Want zekerheid hierom hebt u het allerminst. Op een rouwbrief leest u wel eens dat iemand overleden is in de hopen des eeuwigen levens. In veel gevallen bedoelt de familie, wij kunnen het niet met zekerheid zeggen. De overledene had wel mooie dingen in zijn leven, maar aan de andere kant was het ook weer geen leesbare brief. Zijn of haar leven was niet helder. Maar de rechtstreeks aan Gods woord ontleende uitdrukking in de hopen des eeuwigen levens wil juist zeggen vastheid, zekerheid, onwankelbaarheid. Paulus spreekt van mensen die ontslapen zijn in den Heere en in volle zekerheid des geloofs de eeuwige zaligheid mochten beërven. En als dezelfde Paulus in de brief aan de Romeinen zegt dat wij in hopen zalig worden, dan geeft hij daarmee niet te kennen dat de zaligheid van Gods kinderen op losse schroeven staat. Integendeel, in de Heilige Schrift betekent in hopen zekerheid. Het zal u duidelijk zijn dat de hoop in het leven van de mens een belangrijke plaats inneemt. Het spreekwoord, hoop doet leven, spreekboekdelen. Wat is immers een mens zonder hoop? Een mens zonder hoop is niets. Stel u voor, iemand voelt zich niet goed. Hij raadpleegt de dokter. Deze stuurt hem door naar een specialist. Het ene onderzoek na het andere moet hij ondergaan. Met angstige ogen vraagt hij: dokter, zegt u me eerlijk de waarheid? Ik heb toch niet de gevreesde ziekte? En als de geneesheer dan inderdaad moet antwoorden dat hij ongeneeslijk ziek is, wat dan? Dan ziet hij dat hem in sterven niets kan baten, maar dat hij het al aan anderen moet overlaten. Arm de mens die geen andere hoop heeft dan het zichtbare en tijdelijke. En hoeveel mensen zijn er niet op jacht naar geld en goed? Anderen streven naar eer en aanzien, weer anderen leven voor het genot en niet naar het gebod. Pluk de dag nu je het nog kunt, zorg dat je zo lang mogelijk in een goede conditie bent, want het is spoedig met de mens gedaan. Hoort u het? Ze moeten nog eerlijk met hun armoede voor de dag komen. Wat is de wereld toch nameloos arm? De hoop van de wereld vergaat in het uur van de dood. Maar nu mogen wij met elkaar spreken over een andere hoop. Een hoop die nimmer vergaat. Ja, die meegaat over dood en graf. Een hoop die nooit sterven kan, maar die na het sterven volmaakt gaat leven. Deze hoop ligt buiten ons aan rust in het borgwerk van Christus. Daarin ligt de hoop van de gelovigen verankerd en verzekerd. En over deze hoop willen wij, onder inwachting van de zegen des Heren, met elkander nadenken. We zullen eerst des Heren zegen vragen over deze dienst. En dan is er voorbede gevraagd en zal er gedaan worden voor Willemijn, voor Pitanus die in het ziekenhuis voor onderzoek is opgenomen, en voor de nabestaanden van de rouwdragende familie Kiewit Vos. En dankzegging zal er worden gedaan voor Corine Westerbeek die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laat ons Heer een aangezicht zoeken in het gebed. Heere, het is aan de morgen van deze uw dag. En als dan in de natuur het ons laat zien wat de psalmdichter verwoordt, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Heere, wat moet het ons dan een wonder zijn, als gevallen schepselen, dat u ons op uw dag nog samen vergadert in uw huis, en dat we nog mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Want Heere, we vinden het zo normaal, en we denken dat het is in de gang van het leven, in de week werken, zaterdags vrij, en zondags opgaan naar de kerk. Maar Heere, wat is het een bijzonder voorrecht dat wij hier nog mogen zitten, in onderscheiding van zoveel miljoenen die vandaag niet weten dat het uw dag is en dat uw woord mag uitgaan als een krachtig woord wat een leven kan en zal veranderen. Ja, als uw geest gaat werken in het hart, dat hij dode zondaren roept tot het leven, dat er dan dingen gebeuren die de mens niet kan bewerkstelligen, maar dat het alles zal doen wat in uw voornemen lag, en dat u dat in de tijd komt uit te werken in arm verloren zondaren. Heere, geef ons daarvan een diepe indruk. Want ook onder ons is het bewaarheid geworden in de afgelopen week. En dan zagen we wel een hoge leeftijd. Maar Heere, wat is een leeftijd bij u? U die 1000 jaren acht als ene dag. Heere, dan is 91 jaar toch omgevlogen. En dan hebt u gesproken in de afgelopen week. En dan hebt u oude zuster Kiewit Vos uit het leven weggenomen. En Heere, dan weet u hoe haar leven was. Dan weet u wat in de laatste jaren in het verborgene is afgeworsteld. Ook wat we mochten vernemen. En Heere, nu zijn er 2 die het weten. U weet het op het allervolmaakst, maar ook degene die is heen gegaan. En dan laat ze een lege plaats achter. Nee, heren, niet in een grote kring. De kring der familie is klein. Wil u de nabestaanden die we aan u opdragen gedanken, ook als er al zijn die tot een hoge leeftijd zijn gekomen. Heren, wat wordt het dan werkelijkheid? Ze is ons voorgegaan. En nog een klein ogenblik. En ook wij zullen dan staan voor die rechterstoel. Heren, gedankt in de komende week. Als de begrafenis zal plaatsvinden. Geef dat er nog een sprake van uit mag gaan. Gedankt aan onze herder en leraar. Geef hem al wat nodig is. Nu hij net teruggekeerd is van vakantie. Om dan ook het woord te laten klinken in de rouwdienst. En dat er dan nog zondaren getrokken mogen worden. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat er vertroostingen mogen zijn. En dat ze gevonden mogen worden in uw woord. Heren, gedank ze zo. En heren, dan zijn er ook ziekten en moeite. We danken, heer, aan broeder Piet Tanis van de Groene Zoom. Hij is in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. En dan weet u in zijn eenzaamheid wat er door hem heen gaat. Wat het is om daar te liggen. Heren, geef dat hij een bezoek mag krijgen van u. Dan zal hij er goed mee zijn. O, we vragen, natuurlijk voor zijn lichaam. Wil alles wat aangewand wordt tot genezing nog zegenen. Maar bovenal de roepstem die uitgaat. Bereid uw huis, want ook gij zult sterven. Heren, dan hebt u ook in de afgelopen week, bij alle zorgen, bij alle verdriet en moeite, waar we al zo menigmaal het voor u hebben neergelegd, toch ook een weldaad geschonken. Heren, dan danken we ook aan Willemijn. Ze ligt al zo lang in het ziekenhuis. En menselijke vragen, o, wat kunnen ze veel opkomen. Dan is er meer een waarom als een waartoe. Maar u hebt het gegeven in de afgelopen week, dat nog een jaar tot haar jaren is toegedaan. En heer, al staan we daar alleen maar bij stil, want uw woord spreekt niet over jaren. Die zegt tot een dwaas mensenkind, leer uw dagen tellen, dat ge een wijs hart bekomt. En heer, nu hebt u nog een jaar tot haar jaren toegedaan. En dan dragen we haar met allen die haar lief en dierbaar zijn, uit het gezin en haar vrienden en allen om haar heen aan u op. En heren, geef maar dat hun verwachting mag zijn van u de Heere. En dan is het onbegrepen. Maar heren, we hoeven u niet te begrijpen, want gij zijt God. Maar wat zou het nu groot zijn als dat werkstuk, wat daar al zo lang ligt in het ziekenhuis, een voorwerp van u mag zijn, de grote pottenbakker. Heren, en dan maakt gij uw werkstuk klaar, zoals gij het wilt. Geef ondersteuning, geef kracht. En alles wat aangewand wordt ter genezing. Heren, geef dat het gezegend mag worden. Maar uw weg is in het heiligdom. Als hij anders is, geef ons dan een hand op de mond, maar ook een oog op u, want anders kunnen we niet verder. Heren, zo zagen we ook uw naam in deze dienst dank, dat u Corine Westerbeke deze week weer terug deed keren in haar gezin. Dat is ook nog een weldaad. Heren, het had ook anders kunnen zijn, want we denken naar het ziekenhuis, de medicijnen en dan naar huis, maar er zijn er ook die naar een ziekenhuis gaan, om daar u te moeten ontmoeten. En heren, nu mocht ze terugkeren bij haar man en kinderen. Nu zou het grootste zijn dat ze u aan deze zijde van het graf mocht leren ontmoeten. En dat ze u mocht leren kennen, zo gij gekant wilt worden tot zaligheid. Heren, geef verder herstel, maar bovenal heilig de weg aan haar hart. En geef dat ze u mag volgen. Heren, zo komen we met al de noden, maar ook al de weldaden tot u. Heren, ze zullen alle niet persoonlijk genoemd worden. Maar er zijn er, die zijn in de afgelopen week met de weldaad daarmee bezat dat ze ook een jaar tot haar jaren zijn toegedaan, die al tot de leeftijd daar sterken zijn gekomen. Geef dat het uitzicht en de avond des levens mag zijn op u de Heere. Maar heren, er zijn er ook met zorgen die niet genoemd worden, die al eerder op deze kansel zijn genoemd, of die in stilte in het gebed zijn opgedragen. We leggen ze aan u de Heere op, die met een ernstige kwaal bezet zijn. Heren, wat is het nodig door uw heilige geest, dat we aan die andere kwaal ontdekt worden? En heren, daar is nu dit gezegend spreekuur voor in uw huis. We zijn hier gekomen op de werkvloer van uw heilige geest. En u wil zondaren wederbaren tot een levende hoop. Heren, willen deze morgen doen. Grijp nog een jongen of een meisje in het hart. Heren, en doe ze het gevoelen. Ik kan niet sterven aan God ontmoeten zoals ik geboren ben. Maar gedank ook nog aan vaders en moeders in de drukte van het leven. Die bezet zijn met alle beslommeringen die er zijn. Geef toch, heren, dat ze een heilig halt worden toegeroepen. En dan daar de middelbaren van leeftijd of in de hoge ouderdom gekomen, hier tegenwoordig of meeluisterend aan de kerktelefoon. Heren, dat het vanmorgen eens waar mocht worden voor een of andere oude broeder of zuster aan de kerktelefoon. Schoon niet mee uitgetogen, viel zelfs de buit van het overwonnen land mij in de hand. O heren, dan zouden ze er eeuwig goed mee zijn. Want nu hebt u een oude zuster weggenomen. Maar het kan toch niet lang meer duren. Of ook andere ouderen zullen volgen. En dat is niet omdat wij dat wensen en zagen. Maar uw woord zegt dat dat de vrucht is die we in het paradijs hebben voortgebracht. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij dan dood sterven. Heere, geef dan, al is het deze morgen, een leespredikatie, dat het een onvergetelijk uur mag worden, en dat we met alles in u de Heere mogen eindigen. Heere, dan mogen we uw naam ook dankzeggen voor velen die van de vakantie weer zijn teruggekeerd, en bidden voor degenen die nog onderweg zijn. Heere, wat hebben we in deze maanden een rust gezocht. Maar u weet hoe. Hebben we de rust gevonden? Als het uur van de dood deze dag zou slaan, kunnen we dan bestaan voor uw heilig ogen? Heren, dan mocht het ons al vernederen en vertederen. Want wie zijn we geweest? We hebben ons druk gemaakt over alles en nog wat. En heren, we hebben moeite aangedaan. En het is nog uw bemoeienissen dat u ons hier brengt. O, wil u ons dan de rust opzagen. En zoals we als gemeente hier te samen zijn, nog gedachtig wezen. Heere, geef dat we mogen luisteren, zoals we nog nooit geluisterd hebben. En dan danken we ook in deze uur aan de weduwen die in ons midden zijn. Wat kan het een beslommering geven aan de weduwnaren, dat dat huis altijd maar leeg en stil is, dat er niemand is die naar onze stem luistert. Of de eenzamen die alleen door het leven moeten gaan. Geef dat het deze morgen waar mag worden. Niet alleen, maar met een Heere gemeen. Heere, gedank ook die ouderparen, waarvan gij een pand hebt weggenomen. Heere, wat kan het een pijn geven, die niemand begrijpt, als alleen die het ook beleefd hebben. Heere, wil u ze troosten. Troosten door uw woord, en dat het uit mag drijven tot u de Heere. Heere, we zagen uw naam ook dank dat u onze herder en leraar weer thuisgebracht hebt met zijn gezin. Vele weken heeft hij niet voorgegaan in het midden der gemeente. U weet wat zijn uitzien is. U weet van de zorgen die er zijn in het midden der gemeente. We dragen hem en zijn vrouw en kinderen aan u de Heere op. Heere, geef een verblijden in u. En door welke weg dat gaat, die laten we aan u over. Maar laat de gemeente ook een voortdurend gebed opzanden tot u. Heere, dat werd toch door de oude kerk ook gedaan. Toen Petrus daar zat in de gevangenis. En zij rustte niet. Totdat gij het gebed verhoord had. Dan is het beter voor de gemeente van Middelharnis. De mond dicht. En de knieën buigen. Want dan zijn er ook in dit morgenuur. Die niet met ons zijn. En hier wel hadden kunnen zijn. En u weet de reden. En als we eerlijk zijn weten we het ook. O God, geef bekering, want als dat er is, dan is er verootmoediging en buigen voor u. En dan is de grootste ellende opgelost. Heere, verblijd dan nog door uw goddelijke daden. Sta nog op over uw erfenis, die gij van ouds gehad hebt aan de hoflaan. En geef dat het einde van dit uur mocht strekken tot de eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wel alleen. Amen. We zetten onze dienst voor en we gaan zingen Psalm 77, vers 1, 2 en 6. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. Psalm 77, 1, 2 en 6. En onderwijl zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Jezus Christus, onze hoop. Drie gedachten. Het voorwerp, het fundament en het leven van onze hoop. De eerste gedachte, het voorwerp van onze hoop. In allerlei godsdiensten en filosofieën neemt de hoop een centrale plaats in. Een grote blik terug in de geschiedenis doet ons zien dat reeds bij de oude Grieken, die leefden eeuwen voor de geboorte van Christus, hun hoop geen zekerheid inhield. Ze probeerden hun goden gunstig voor zich te stemmen door een stipte levenswijze. Hun goden echter waren op hun beurt weer afhankelijk van het fatum, het noodlot. En het noodlot is grillig en onberekenbaar. Ze wisten dus nooit wat hun te wachten stond en waar ze aan toe waren. Hun levensfilosofie is pessimistisch. Vaak prees men de doden boven de levenden. Arm, nameloos arm. En hoe was het met de Joodse godsdienst? O nee, we bedoelen niet de godvrezende Joden die leefden uit de beloften van God, maar hen die meenden dat zij met werken de zaligheid moesten en konden verdienen. Ze geloofden wel degelijk aan het koninkrijk van God. Maar om daar een burger van te worden, zo meenden zij, moet je iets presteren. Je moet de wet onderhouden. En na de ballingschap werd dit nog meer toegespitst en vulde men de 10 geboden aan met zo'n dikke 600 geboden en verboden. Zul je ooit een burger worden van het koninkrijk van God, dan moeten de goede werken opwegen tegen de slechte werken. De balans moet immers in evenwicht zijn. Dat gaf een geweldige kramphouding in hun leven. Voortdurend die angst. Wegen mijn goede werken wel op tegen de slechte? En als de balans eens net door zou slaan, naar de verkeerde kant, dan is het voor eeuwig verloren. Dan sta ik er buiten. Is het u nooit opgevallen, geliefden, dat mensen die met werken de zaligheid willen verdienen, nooit tot heilszekerheid kunnen komen? Hun leven staat tussen hoop en vrees. En meestal voert de vrees de boventoon. En dat heus niet alleen bij de scharen die de wet niet kenden, maar ook bij beroemde en geëerde schriftgeleerden. Bekend is het verhaal uit de Talmud van een rabbi die op zijn sterfbed lag. Zijn leerlingen kwamen en zaten aan zijn ziekbed om van de stervende meester een zegen te ontvangen. Ze troffen hem wenende aan. Op de vraag waarom hij dat deed, antwoordde hij: ik zie 2 wegen voor mij. De ene leidt naar de Hof van Eden, naar de hemel, en de andere naar het Gehirina, naar de hel. En ik weet niet langs welke weg men mij leiden zal. En zo zei hij: zou ik dan niet wenen? En deze man werd nog wel genoemd het licht van Israël. Evenzo met Luther. Hij leefde in een tijd waarin men het zalig worden uit vrije genade had ingeruild voor een leven van deugden en plichten. Ik doe mijn best en God doet de rest. Nu, als er één geweest is die zijn best heeft gedaan, dan was het toch wel Maarten Luther. Hoe krijg ik een genadig God? Die vraag, daar liep hij mee. Hij ging het klooster in en bracht de tijd door met hongerlijden en koude lijden. Zichzelf kastijden, zonder grootspraak kon hij zeggen: indien iemand door monnikerij de hemel verdiend heeft, dan ben ik het. Gesteld dat dit zou kunnen. Hij werd echter gekweld door dat ene woordje, het woordje genoeg. Heb ik wel genoeg gevast, genoeg gebeden, genoeg koude geleden? Stel u voor dat ik net iets beneden de maat gebleven ben. Dan is het nog voor eeuwig verloren. Als God het niet had verhoed, dan had ik mezelf doodgekastijd. Zo zei hij later. Hoe geheel anders was het bij de godvrezenden onder Israël. Ik dank aan David. Wanneer hij onder de indruk is van de broosheid en vergankelijkheid van dit aardse leven. Wanneer hij zeggen moet in Psalm 39. Zie, gij hebt mijn dagen een hangbreed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen ze ijdelijk aan men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En wat zegt hij dan nog verder? Nog een laatste wanhoopskreet? Ja, bij de wereld is dat inderdaad zo. Maar niet bij David. Bij hem geen zweem van wanhoop, maar lichtstralen van blijde hoop en verwachting. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Kijk, dat is wat anders. En die hoop ligt niet vast in hem. Hoe zou dat ooit kunnen? Maar in het borgwerk van Christus. Door het geloof mocht hij hem in de belofte van verre zien, aan geloven en omhelzen. Zo ook in Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, u ziet ook hier weer, die hoop ligt buiten ons. Davids hoop is gevestigd op God, die om Christus wil een genadig God is. Het voorwerp van onze hoop ligt enkel en alleen in hem en nergens anders. Ook in het Nieuwe Testament is er sprake van de hoop. De schrijver van de brief aan de Hebreeën noemde hoop het anker der ziel. Dus ook hier weer die vastheid en die zekerheid in Christus. De apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen zegt van de hoop: aan de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Nee, maar die hoop komen we beslist niet bedrogen uit. Deze zekerheid van het heilen Christus moet ons ook verblijden. Verblijd u in de hoop, zegt de apostel. Ja, daarover kan en mag een kind van God zich met recht verblijden. Arm de mens die daar buiten staat. Hoe treffend typeert de apostel Paulus het leven van de Efeziërs voor hun bekering. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, aan vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, aan zonder God in de wereld. En dat is het beeld van ieder mens dat nog legt voor eigen rekening. Ook in onze tekst wijst Paulus op de hoop buiten ons in Christus. En dan Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Paulus reist naar Macedonië en hij vermaant Timotheus en Efeze achter te blijven. Onderweg, waarschijnlijk schrijft hij een brief aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, die hij door het evangelie geteeld heeft. Timotheus, en in hem alle dienaren des woords, krijgt van de apostelen gedurige instructie erop toe te zien dat er geen vreemde of ijdele leringen van iemand ingevoerd zouden worden. Het is een gevaar waar alle eeuwen door tegen gewaarschuwd moet worden en waarop we altijd bedacht moeten zijn. Het zit de mens in het bloed om zelf leunsels en steunsels te maken voor zijn zaligheid. Met andere woorden, om de grond der zaligheid te zoeken in zichzelf. En dat zal nooit kunnen. Daar komen we bedrogen mee uit. We zijn niet in staat iets, zelfs geen nagelschrapsel aan onze zaligheid toe te doen. De zaligheid ligt buiten ons in Christus. Hij is het enige fundament der hoop. En zo komen we als vanzelf tot onze tweede gedachte. Hij is het fundament der hoop. Hij is het enige en echte fundament. Een ander fundament is er niet. Wie een ander fundament gelegd heeft, heeft zijn huis op een zandgrond gebouwd. Die is een dwaze bouwer. Als het gaat stormen, dan valt het huis in elkaar. Alle hoop en verwachting is dan vergaan. Oh, we mogen wel toezien hoe we bouwen. Door het ontdekkend licht van de Heilige Geest moeten we het aan de weet komen. Dat we door de zonde geen grond meer onder de voeten hebben. We hebben geen bestaansmogelijkheid meer in onszelf. En dat is natuurlijk gauw gezegd. Maar met eerbied gezegd, hoeveel werk moet de Heere niet aan ons doen, voor we daar zijn, dat we niets meer hebben dan zonde en schuld. Een voorwerp van Gods toorn, die zijn gramschap dubbelwaardig is. Het komt aan op de waarachtige beleving van deze zaken. Het is niet voldoende voor de eeuwigheid dat ik mijn doodstaat kan beredeneren. Want met dat alles is het hart nog onverbroken. We kunnen het daar nog zo goed onderuit houden. Het doet ons geen smart tegen een goeddoend God te hebben gezondigd. De Heere zelf zal eraan te pas moeten komen. En dat mag ons niet lijdelijk maken, verre van dat. Gods woord maakt de mens trouwelijks nooit lijdelijk, maar zet ons altijd in de goede zin van het woord aan het werk. O, dat we onder de eisen van den Heere mochten leren buigen. Wat is die mens toch diep ongelukkig en daarom diep te beklagen, die God niet zoekt, niet lief heeft en niet kent. En er zijn er onder die menen dat ze hem wel kennen. We kunnen de naam hebben dat we leven en in werkelijkheid dood zijn. Geestelijk dood. Rijk en verrijkt aan geen ding gebrek. Terwijl we zijn arm, blind en naakt. Door de zonde hebben we geen hoop meer. Geen voeten meer om op te staan. Van de mens uit geen mogelijkheid meer om aan God te worden verzoend. En door onze dagelijkse zonden maken we de afstand tussen de Heere en ons nog steeds groter. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen er gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Zo schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Door de bearbeiding van de Heilige Geest moeten de ogen daarvoor worden geopend. Om achter met Paulus te zeggen, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont, gaat heel wat vooraf. Aan het begin van het nieuwe leven probeert hij zelf nog wat bouwstenen aan te dragen voor het huis van zijn zaligheid. Toch is er een verschil met de naam christen. Bij de laatstgenoemde ontbreekt de liefde. Geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van deze is de liefde. Het geloof is door de liefde werkende. Tenminste, het ware geloof. Ontbreekt deze liefde, dan is dat een bewijs dat we geen waar geloof bezitten, gewerkt door Gods geest. Geloof, hoop en liefde, de drie metgezellen, die niet van elkander te scheiden zijn. De oprechten van hart hebben zo'n liefde tot God en zijn geboden. Ze zetten alles op alles om de wet des Heren te onderhouden. En trachten alle zonden met wortel en tak uit te roeien. En bij aanvang menen ze nog aardig daartoe in staat te zijn. De ouden zeiden wel, ze komen eerst een tijdje in het werkhuis. En zonder dat men het zich bewust is, is men hard bezig zelf het fundament te leggen voor het huis van zijn zaligheid. Men wordt wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Men gaat leven uit het beginsel van wettische dienstbaarheid, in plaats van uit het beginsel der genade. Het werk aan de persoon van Christus is voor hen nog een grote verborgenheid. Veel teleurstellingen doet men op. Men heeft afscheid genomen van de wereld. maar de wereld niet van aan. De zonde blijkt een grote macht te zijn. Hoe harder men werkt, des te meer man bloot staat voor de zonde. De kracht der zonde is de wet, zegt Paulus. Men valt zich iedere keer weer tegen. En waarom? Omdat men nog verwachting heeft van zichzelf. Als je totaal, totaal geen verwachting meer hebt van jezelf, kun je jezelf ook niet meer tegenvallen. Intussen komt men van het werkhuis in het klaaghuis terecht. Wanneer de oude mens de overhand krijgt en de Heere zijn liefde intrekt, dan komt men terecht in het gemis. In het duister ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. En aan alles wordt getwijfeld. Was het geen tijdgeloof? Was het niet uit kracht van opvoeding? Was het allemaal geen inbeelding? Aan de bange klacht komt naar boven. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Nee, de Heer is niet vergeten genadig te zijn. Wij moeten de oorzaak zoeken bij onszelf. Door te leven uit een verbroken werkverbond, maken wij het evangelie tot een nieuwe wet. En zolang wij aan het werk zijn, kan God zijn genade, met eerbied gezegd, niet aan ons kwijt. Geloven is immers God in mij laten werken. De poten van de stoel van mijn eigen gerechtigheid moeten doorgezaagd worden. En bedank het. De mens zal dit nooit doen. Daar zal de Heere aan te pas moeten komen. Ik wil zalig worden als een best mens. De Heere kan in het schepsel, in niemand van de mensen behagen scheppen. We zijn allen uit één lap gescheurd. Dood in zonde naar misdaden. Ik moet leren in de weg van ontdekking en ontlediging dat ik alleen maar zalig kan worden als een goddeloos mens. En dat wil ik niet. Alles wat in mij is, komt daartegen in verzet. De Heere echter maakt zondaren in de beleving. O, wat wordt het dan een wonder als in het geloof gezien mag worden op die dierbare borg en middelaar. Als we mogen inleven, niets aan gerechtigheid te kunnen voortbrengen, maar ook dat dit niet nodig is. En dan Heere Jezus Christus, die onze hope is. Daar ligt het. In hem alleen, in hem alles. O, wat is hij noodzakelijk. Hij is de verse en levende weg, waarover de zondaar tot God kan terugkeren. Emmanuel, dat is God met ons. In de droom werd tot Jozef gezegd, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus, dat is zaligmaker, brengen van het hoogste kwaad naar het hoogste goed. Dat is God. Dat is zijn persoonsnaam. Maar hij heeft ook nog een andere naam. Christus. Dat is zijn ambtsnaam. Van eeuwigheid is hij gezalfd. Tot profeet, priester en koning. En in alle drie de ambten moeten we hem leren kennen. Velen kennen hem wel als profeet. Ik denk aan zijn discipelen. Ze mochten 3 jaar profetisch onderwijs van hem ontvangen. Het was in hun leven gekomen tot een keus. De keuze van het smalle pad om hem te volgen. Ze hadden hem hartelijk lief. Ze hadden van hem ontvangen de woorden des eeuwigen levens. Maar ze waren nog zo weinig aan zichzelf ontdekt. Ze konden nog zoveel. Petrus zou wel voor hem willen sterven, maar hij verloochende hem tot 3 maal toe. Hij wilde hem ook telkens afhouden van het lijden en sterven. Dit zal u geenszins geschieden. De noodzakelijkheid van zijn borgtochtelijk lijden en sterven zag hij nog niet in. Ze kenden hem nog niet als de eeuwige hoge priester, die zichzelf onstoffelijk zou opofferen aan de Vader. Ze hadden hem nog niet leren nodig krijgen als borg voor hun schuld. Het was bij hen nog niet, daar alle hoop mij gangs ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. We hebben nodig armmakende genade. O, ik weet het, velen willen daar vandaag niet meer aan. Vandaag zijn er tallozen die hem wel roemen met de mond, maar de daad verloochenen. Lippentaal, anders niet. Praat zonder daad, schijn zonder wezen. En alles kan erbij door. Ze leven op de grens van kerk en wereld. En sommigen leven zelfs puur werelds. Een christelijke levensstijl. Och man, dat is ouderwets. We leven nu in een andere tijd. En je moet met je tijd mee. Je gaat toch ook niet meer gekleed als je grootouders. En je rijdt toch nu ook in een auto. Wat een onkunde en dwaasheid. Alsof Gods woord ooit zou veranderen. Intussen hebben zulke redeneringen gretig ingang. Men leeft ook niet meer zo bekrompen als vroeger. En in alles heeft men een ruimere blik gekregen. De christelijke vlag moet de wereldse lading dekken. Wat een voorrecht als we van al onze droggronden worden afgebracht. De Heere werkt aan twee kanten. De Heere laat de onmogelijkheid van zalig worden aan onze kant zien, opdat Hij Jezus Christus, de enige hoop, aan onze ziel kan openbaren en verklaren. We moeten eraan ontdekt worden dat al het werk buiten God geen waarde heeft. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar ook moeten wij de grond leren verliezen uit onze bevinding, uit de kenmerken van genade. Dit alles moet ons leiden naar het kenmerk Jezus Christus. Maar hoe kom ik daar? Misschien zegt u geen handen te hebben om te grijpen en geen voeten om te gaan. Het geloof ontbreekt, want alleen door het geloof kan ik tot Christus komen. Met alles wat ze beleefd hebben, komen Gods kinderen weer in het gemis terecht. Bij voortgaande ontdekking wordt het ingeleefd. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Onverbeterlijk. Altijd kleeft het bederf der ongerechtigheid hen aan. Zelfs in de heiligste verrichtingen. Augustinus noemt zijn gerechtigheden blinkende zonden. Dan praten we niet meer over kleine zonden. Want iedere zonde is een slag in het heilig aangezicht des Heren. Opstand tegen de schepper van ons leven die alleen maar recht op ons heeft. Toen hij, Augustinus, 76 jaar was, kreeg hij er nog last van. Dat hij als kleine jongen peren geplukt had van de boom van zijn buurman. Wat blijft er nog over van de mens? Enkel zonde en schuld. Als zonde tot zonde wordt, als schuld tot schuld wordt, als ik zondaar voor God word in de beleving, dan vergaat al uw hoop. Dan leert u de dichter verstaan, daar alle hoop mij gangs ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Zie je, de Heere leidt naar de dood, maar u grijpt naar het leven. Dat leert u achteraf pas zien. Als u echter helemaal geen arm meer hebt om te grijpen naar het leven, leidt de Heere u naar de levensvorst. Aan een hemelvaart gaat een hellevaart vooraf. Als ik uitgewerkt ben, kan God beginnen. Ik moet komen staan voor de onmogelijkheid. De onmogelijkheid van 's mensen zijde om zalig te worden. Met eerbied gezegd, onze onmogelijkheden zijn de noodzakelijke voorwaarden voor Gods mogelijkheden. Ik moet het oordeel aanvaarden, mijn faillissement ondertekenen. Dat kan alleen vanuit de liefde Gods. De vraag wordt geboren. is er een middel dat ik de welverdiende straf kan ontgaan en wederom tot genade komen? Paulus zegt, het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hoe meer ik mag wegzinken in mijn verlorenheid, des te dierbaarder wordt Christus. Ik mis alles, maar hij heeft alles. Maar de bruid uit het hooglied stem ik in. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Hij is het enige en onwankelbare fundament der zaligheid. Hij heeft aan al de eisen der wet voldaan. De wet heeft niets meer op hem tegen. Aan geen wet zal mij verdoemen. Christus heeft gena voor mij verworven en spreekt van schuld en zonde vrij. Hier kan de duivel zelfs niet meer bij. Toen de duivel Luther na zijn rechtvaardigmaking door het geloof wees op zijn zonden, gaf hij hem volkomen gelijk. Voor feiten moet je immers vechten. Maar, zegt hij, je bent op het verkeerde adres. Je moet niet bij mij zijn, maar bij Christus. De gezegende ruilhandel, noemt Luther dit. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheden. Wie mag steunen op de borggerechtigheid van Christus, heeft niets meer te vrezen. Hij zal nimmer meer in het gerecht Gods komen. Dat heeft Christus voor hem ondergaan. En dan Heere Jezus Christus, die onze hoop is. We zagen Christus, het voorwerp van onze hoop, aan het fundament. Maar voordat we verder gaan zingen, we van Psalm 130 vers 4. Hoopt op den Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 130 vers 4. Is er het voorwerp van onze hoop en is het fundament onze hoop gelegd, dan komt er ook een leven uit deze hoop. Het leven van onze hoop. Het zal u duidelijk zijn dat het leven uit Christus, die onze hoop is, het ware leven is. Al wat wij leven noemen, maar wat zijn oorsprong niet vindt in de levensvorst, is niet anders dan een karikatuur van het ware leven. Buiten Christus is geen leven. Daar is niet anders dan de dood. En vanuit onszelf kunnen wij niet anders dan de dood vruchten voortbrengen. Nameloos arm. Is hiermee uw leven getypeerd? Nog voortlevend in uw doodstaat? Wel gedoopt in de naam van Christus, maar hem nog buiten de deur van uw hart gehouden. Wel een rank van de wijnstok, Christus, maar een dode rank. Als u zo voortleeft en u zich niet bekeert, dan weet u toch wat u te wachten staat. Dat behoeft u toch niet gezegd te worden. Dode ranken, dat wil toch zeggen, ranken die geen vruchten voortbrengen, worden afgehouwen en in het vuur geworpen, komen op de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Maar zover is het nog niet. Het is nog genadetijd. Ach, dit van grote waarde. Als uw levensboom valt, zo blijft hij liggen. Het zij naar het noorden, naar het noorden. Het zij naar het zuiden, in het zuiden. Bid, of de Heere uw levensweg doorkruisen wil met zijn genade. Maak niet met uw ja-maars het evangelie van Gods genade krachteloos. Maar buig liever uw knieën. Val hem te voet. De Heere komt ook tot u met het rijke aanbod van zijn genade. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij is de Almachtige en kan die hoop verwekken in het hart van een dode zondaar. Doden zullen immers horen de stem des levenden Gods. Aan die ze gehoord hebben zullen leven. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Misschien zegt u te leven uit deze hoop, terwijl het enkel en alleen schijn is. Het zou wat zijn, met een ingebeelde hemel, eeuwig verloren te gaan, wel toegetreden tot de des das verbonds, terwijl u het lichaam aan bloed des Heren niet kunt onderscheiden. In zijn tegenwoordigheid gegeten, terwijl God er niets van af is. Wel uit volle borst gezongen, hoopt op den Heer gij vromen, terwijl uw hoop gevestigd is op de zandgrond van een leven van deugden en plechten. Wel de gedaante van Gods zaligheid, maar de kracht ervan te missen. Weet dat voor het alziende oog des Heren de diepste schuilhoeken van uw hart niet verborgen zijn. Zeg niet met de Farizeeën, deze reden is hard. Maar zeg liever, wat ben ik hard? Ik, die onder de prediking van Gods onuitsprekelijke zondaarsliefde nog steeds voortleef met een onverbroken hart. In alle ernst wekt de Heere u nog op. Nee, niet tot een schijn, maar tot waarachtige bekering. Bedank heden nog wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Het kan zo spoedig te laat zijn. Hoe gelukkig daarentegen is dat volk, dat in waarheid mag belijden aan den Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Dat kan alleen door het geloof, dat zich altijd richt op het voorwerp van het geloof. Jezus Christus, de geringste geloofsoefening, geeft reeds onbeschrijfelijke vreugde, vrede en blijdschap. Dat doet ons leven boven het stof. Niets te hebben, nochtans alles bezettend. De bekommerde kerk mag hem wel eens een ogenblik mijnen in het geloof. Het geloof immers, ook het toevluchtnemend geloof, is mijnend van aard. Trouwens, ook voor de verzekerde kerk is het altijd weer nodig in de uitgaande daad des geloofs Christus te omhelzen. Niets is zo schadelijk voor het zielenleven dan te rusten op vroegere belevingen. Ze werden immers dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. En een bekeerd mens heeft niets nodig. Het is noodzakelijk dat ik van bekeerd onbekeerd word. De Heere houdt een arm aan onbekeerd volk in eigen waarneming over, maar zij vertrouwen nochtans op den Heere, hun God. Daar ligt hun enige hoop, de hoogste stand in het geestelijk leven is. O God, wees mij de zondaar genadig. Alles wat we meer zijn dan een arme zondaar of zondares, dat zijn we te veel. Een gemeentelid zei eens tegen zijn predikant: ik hoop dat u maar veel als een onbekeerde dominee de preekstoel opgaat. Daar zult u gemak van hebben in de bediening. En zo is het. Zijn kracht immers wordt in zwakheid volbracht. De Heere onderhoudt dit geloof ook. En dat is nodig. Want het geloof wordt aan alle kanten bedreigd. Drie vijanden leggen voortdurend op de loer. De wereld, de duivel aan ons boos eigen vlees. En de laatste is de gevaarlijkste. En de ergste. Hoe menig kind van God heeft na goede en aangename tijden een periode van ingezonkenheid. Wanneer de oude mens de boventoon gaat voeren, wordt het gemeenschapsleven met de Heere verbroken. Dan moet de Heere zijn aangezicht verbergen. Er komen twijfels en aanvechtingen. Erskine zegt, door de rookontwikkelingen van de twijfel, het vuur van het geloof bijna niet meer te zien is of te merken. Maar daarom is het er nog wel. Het ware geloof is onverliesbaar. Gods kinderen worden gewaar dat zij zichzelf geestelijk nergens kunnen brengen. De Heere is altijd weer de eerste. Hij is en blijft, en het blijft een eenzijdig godswerk bij aan- en voortgang. Straks gaat geloven over in aanschouwen. In de hemel is geen geloof meer nodig. Hier op aarde wordt de pelgrimsweg afgelegd met vallen en opstaan. Maar vervallen zullen zij niet. Daar staat de Heere zelf voor in. Hij bewaart hen bij die hoop die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijden. Het is een levende hoop die al het leed doet verzachten. Het aardse kruis wordt er licht en klein door. Iemand die op een hoge berg staat, ziet de mensen op straat als kleine poppetjes. Zo ook zien allen die uit deze hoop leven hun kruis verkleinen. Het leven uit deze hoop geeft blijdschap. Een blijdschap die de wereld niet kent. Verblijd u in de hoop, zegt Paulus. Ja, deze mensen zijn verblijd in God. Weet u wat dat is? Verblijd te zijn in God. Kent u deze hoop? Deze vraag komt rechtstreeks op de man af tot u. Die vraag moet u ook aan elkander stellen als u straks bij het uitgaan van de kerk op weg naar huis gaat. Of wordt dat tegenwoordig niet meer gedaan? Vindt u dat overdreven? Zijn we vandaag de dag al zo ver van huis dat wat abnormaal is, vinden we normaal? En wat normaal zou moeten zijn, vinden we abnormaal? Ach, als we zelf een geesteloos mens zijn, bekommeren we ons niet om het geestelijke welzijn van onze naaste. Het een is het gevolg van het ander. Maar weet dat het naar de schrift is elkaar deze vraag te stellen. Petrus, die wel de apostel der hoop genoemd wordt, zegt, en zijt altoos bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Helaas, verre weg, de meesten staan dan met een mond vol tanden en geraken met een dergelijke vraag in grote verlegenheid. Wel een bewijs van de ontstellende geestelijke armoede waarin wij vandaag leven. Misschien ontwijkt u deze mensen voortaan, maar weet wel dat straks, en wie weet hoe spoedig deze vraag u gesteld zal worden voor de rechter van hemel en aarde. En als u dan met lege handen staat, is het voor eeuwig te laat. Neem dan de toevlucht tot de Heere, waar u, nu het nog het heden der genade is, met lege handen terecht kunt, opdat hij ze zal vullen met zijn heilsgoederen. Immers, armen, dat wil zeggen geestelijk armen, worden met goederen vervuld. Vraag of de Heere u zo'n geestelijk arme wil maken, pleitend op zijn belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Gelukkig dat volk dat zijn hoop gevestigd heeft op hem. En dan Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Als de dood komt, gaan zij de eeuwige heerlijkheid binnen. Dan zijn ze thuis, voor eeuwig. Tegen het sterven wordt vaak opgezien. En begrijpelijk, we kunnen zomaar niet sterven. Maar als de Heere er is, wel. Want waar de Heere is, kan alles. Als de adem toch des doods alle kaarsen van de wereld uitblaast, gaat de kaars van Gods kind helderder branden dan ooit. Immers, het lam zelf zal dan haar kaars zijn. Dan is het voor eeuwig licht, getrokken uit de duisternis van hun zondig bestaan en overgebracht naar het rijk van zijn licht. Dan is het voor altijd dag, waarop nimmer meer een nacht zal volgen. En dan Heer Jezus Christus, die onze hoop is. En al daar zal geen nacht zijn. Hoopt op dan Heere, gij vromen. Amen. Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we ook tot u. En dan hebben we mogen lezen een predikatie van een uwer knachten, die ook wel tijdelijk hier is verhuisd, maar die nu mag juichen voor uw troon, waar u vanaf weet, en u mogen nog lezen uit zijn werken. En Heere, dan staat het er zo in uw woord, en hun werken volgen met hen. Heere, wat zou het dan groot wezen, als er deze morgen in de hoflaan een jongen of een meisje, een jongen of een oude, op de knieën gebracht werd, dat hij bekeerd werd. O, dan zien we het wel niet, want boven zullen de ogen gerecht zijn op het voorwerp des geloofs. Maar dan zal daar wel die verwondering zijn. Zo velen, zo velen, we kunnen ze niet tellen. Dan komt die kleine kudde thuis in die scharen die niemand tellen kan. Heere, geef dan dat het woord gelezen deze morgen nog kracht mag doen in het hart. O, als het bijeen is, dan is het een eeuwig wonder als u ons daarvoor wil gebruiken. Maar u hebt mensen handen niet van nodig. U zij de almachtige God. U kan heel de gemeente tot waarachtige bekering brengen. En dan is het genade. Genade alleen. Heere, doe verzoening over het zondige. Zegen het uwe. Ga met ons als we huiswaarts gaan. Maar geef ook vanmiddag, als daar de gelegenheid is, de genegenheid om samen te komen. En als dan een onze oude voorgangers hier dan het woord hoopt te bedienen, bedien u hem dan maar uit uw heiligdom. Heere, dan is het goed. Verblijd door uw daden, om Jezus wel alleen. Amen. Onze slotzang zei hij, Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst aan hulp genieten zou. 27 vers 7. Thank you. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. De gelezen predikatie was van wijlen dominee P. Beekhuis.